Dag Knappert. We gaan het in deze aflevering hebben over klachten. Bij Wie Mooi Wil Zijn komen geregeld vragen binnen van mensen die ontevreden zijn over een behandeling of de bejegening door een arts. Ondanks dat het verplicht is voor cosmetische klinieken om te zorgen dat hun klachtenprocedures makkelijk bereikbaar zijn en inzichtelijk. Het moet op de website staan en het moet in de wachtkamer, moet een folder of iets dergelijks staan. Maar in de praktijk blijkt dat veel consumenten toch hun weg niet zo goed weten te vinden als ze ontevreden zijn en niet weten waar ze met die klacht terecht kunnen. Daarom heb ik voor deze aflevering juriste Femke Moerbeek uitgenodigd en José Lens Peters. En zij is eigenaar van DocH. DocH is een door het ministerie van VWS landelijk erkende geschillencommissie en klachtenregeling waarbij veel cosmetische artsen zijn aangesloten. Mijn naam is Sietske Atsma en leuk dat je luistert naar de Wie Mooi Wil Zijn podcast. José Lens Peters, algemeen directeur bij DocH en Femke Moerbeek, jurist bij DocH. Leuk dat jullie er zijn. In deze aflevering wil ik het graag met jullie hebben over klachten bij cosmetische ingrepen of na een cosmetische ingreep natuurlijk. En dat komt doordat dat er veel mensen zijn die zich melden bij mijn platform Wie Mooi Wil Zijn, die eigenlijk hun weg niet zo goed weten te vinden in de klachtenprocedures bij hun behandelaar. Nou, ik dacht misschien kunnen we dat in deze aflevering mooi uiteenzetten. En jullie weten alles over klachtenprocedures. José, kun jij vertellen wat jullie precies doen bij DocH?
Een DocH is dus een erkende geschillen- en klachtenregeling. En wat wij doen is de opvang van klachten patiënten hebben als zij er met de huisarts, met de praktijk of cosmetische arts niet uitkomen.
Oké. Jullie zijn een instantie waarbij artsen zich aansluiten. Er zijn meerdere instanties zoals jullie, maar bij cosmetische artsen zijn ze vaak bij jullie aangesloten.
Ja, wij zijn dus erkend ook mede dankzij het feit dat de Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde achter ons stond bij de oprichting van de geschilinstantie.
Oké. Is er dan sprake van een samenwerking met hen?
Nee, dat niet. Ze moeten gewoon staan achter onze statuten.
Ja, oké. Okay. En een zorgverlener, dus een cosmetische arts in dit geval, is verplicht om zich aan te sluiten bij een organisatie zoals jullie.
Inderdaad.
Ja, oké. Okay. Femke, in de praktijk, wat betekent het? Hoe ziet een klacht eruit die bij jullie binnenkomt?
Nou, ik denk dat het goed is om te weten voor de cliënt die een klacht heeft, dat je bij ons op verschillende manieren je klacht in kan dienen. Dat kan telefonisch door ons te bellen op werkdagen tot 3 uur standaard bereikbaar. Als je het niet prettig vindt om telefonisch contact met ons op te nemen, dan kan je ook een mail sturen.
Oké. Misschien is het goed om even naar het begin te gaan. Wat is een klacht eigenlijk?
Ja, een klacht is heel divers. Ik denk dat dat heel breed is. En heel algemeen gezegd denk ik dat je een klacht kan duiden als dat je onvrede hebt over de zorg die verleend is door in dit geval de cosmetisch arts.
Ja, en dat kan dan onvrede zijn over de behandeling zelf, maar ook over het contact, denk ik. Hè,
met onvrede over het contact, de behandeling, onvrede over de rekening, kan natuurlijk ook nog. Heel breed.
Ja, nazorg.
Nazorg, ja, ook belangrijk. Oké. Wat is nou een klacht waarvan jullie denken, nou, hier kunnen we echt helemaal niks mee?
Die bestaan niet.
Die bestaan niet. Oké. Okay. Nee. Nou, dat is heel goed om te weten. Oké, dus ik heb een behandeling ondergaan. Ik ben niet tevreden over de behandeling. Vervolgens heb ik dat aangegeven bij mijn behandelaar. En we zijn er samen niet uitgekomen. Dan hoort het zo te zijn dat de behandelaar mij de mogelijkheid biedt om met een externe klachtenfunctionaris contact op te nemen. Klopt dat?
Ja, dat kan. Maar wat je ook wel vaak ziet, en dat is ook verder prima, is dat cosmetische klinieken een interne klachtenregeling hebben. Dus het kan zijn dat de kliniek je eerst verwijst naar de klachtbehandelaar van de kliniek zelf. En dat valt ook nog allemaal in het stukje van wat wij ook altijd adviseren als een klager bij ons terechtkomt. Van proberen eerst onderling uit te komen. Dus het kan zijn dat een interne klachtenregeling eerst probeert de klacht tot een goed einde te brengen. En als dat niet lukt, dan is het een kliniek of een cosmetisch arts is wettelijk verplicht om cliënt een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden. En dat is waarvoor cosmetisch artsen bij ons zijn aangesloten. Omdat wij die onafhankelijke klachtenfunctionaris in dienst hebben.
Ja, oké. Hey, en over zo'n interne klachtenfunctionaris. In de cosmetische geneeskunde zijn er natuurlijk heel veel eenpitters. Die hebben dan een kliniek. Die zijn dan de behandelaar, de host. Doet de administratie en is klachtenfunctionaris in één. Dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld.
Vandaar de wettelijke plicht om ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden aan cliënt.
Ja, oké. Ik ben ontevreden over die ingreep. Ik heb dat aangegeven bij de behandelaar. Kom er met de behandelaar niet uit. Ook met de interne klachtenfunctionaris niet. Volgens mij zit daar een wettelijke termijn aan ook. Hè? Dat ze binnen zes weken dat dan opgelost moet zijn. Als je dat intern aangeeft. Oké. Dat is allemaal niet gebeurd. Ik kom bij jullie terecht. Ik heb jullie gebeld. Hoe gaat het dan verder?
Bij ons is het zo dat je krijgt dus altijd iemand aan de telefoon. En als je een terugbelverzoek doet, dan word je ook altijd teruggebeld. Door degene die bij ons de eerste klachtenopvang doet intern.
Is dat nog iemand die ergens specifiek in gespecialiseerd is? Een vertrouwenspersoon?
Die nog niet. Nee, die helemaal niet. Die zorgt gewoon van dat je gehoord bent. Dat jij weet van mijn klacht is op de goede plek aangekomen. En die zorgt ervoor dat jouw klacht binnen 5 werkdagen bij de klachtenfunctionaris. Nee, die gaat gelijk door naar de klachtenfunctionaris. Maar binnen 5 werkdagen neemt zij contact met je op.
Oké. Nou ja, ik ben dus ontevreden. Ook een beetje boos inmiddels.
Ja.
Hoe gaat zo'n gesprek?
Nou, meestal omdat wij dus altijd even terugbellen naar mensen en ook uitleggen hoe het werkt, zijn mensen al toch al een stukje minder boos.
Ja, en ik ben niet boos op jullie natuurlijk.
Nee,
dat
precies,
scheelt ook.
Precies,
ja.
En omdat wij gewoon echt luisteren naar wat ze te zeggen hebben. En ook, weet je, mensen bellen met een reden en die moeten ook gehoord worden, want ze zitten ergens mee. En het is niet zo dat wij dan empathisch doen omdat we dat aangeleerd hebben, maar wij snappen dat mensen ergens mee zitten. Maar ja, mensen moeten ook begrijpen dat wij. Ja, het moet wel passen in het werk, zeg maar, van een klachtenfunctionaris. Je bent niet de enige klager.
Ja.
Dus vandaar dat het soms 5 werkdagen duurt. Maar het kan ook zijn dat je de volgende dag al gebeld wordt.
Ja.
Meestal gaat het veel sneller dan
5 dagen lijkt me heel prima, toch?
Ja.
Dat is anders dan de 6 weken bij een interne klachtenprocedure.
Ja. Nee hoor, het gaat echt heel snel.
Ja,
Heel snel.
Wat is dan het doel? Want ik ben ontevreden. Waarschijnlijk. Want uiteindelijk worden jullie natuurlijk ook betaald door de cosmetische arts. Die zijn natuurlijk onafhankelijk. Maar het is natuurlijk het beste voor iedereen als we er dan uit kunnen komen via mediation, bemiddeling, denk ik. Hè?
Klopt, ja. En dat is ook de functie van de klachtenfunctionaris. De functie van de klachtenfunctionaris om met beide partijen op een onafhankelijke manier in gesprek te gaan. En dan via bemiddeling alsnog tot een goede oplossing te komen. Waar beide partijen zich in kunnen vinden.
Ja. En hoe ziet dat eruit? Gaan jullie dan eerst afzonderlijk met een behandelaar en met mij praten en vervolgens proberen jullie ons aan tafel te krijgen?
Ik denk dat het heel erg wisselt per klacht, ook waar de klacht over gaat. Er zijn cliënten die aangeven dat ze echt geen behoefte meer hebben aan een gesprek met de behandelaar. Dus soms zit je niet samen aan tafel en verloopt het hele contact via de klachtenfunctionaris. Maar er zijn ook situaties waarin ze wel degelijk weer samen aan tafel zitten en ook met elkaar in gesprek gaan onder begeleiding van de klachtenfunctionaris.
Ja, dus er zit dan altijd iemand van jullie bij.
Ja.
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 Ja. Ja, dat is zo lastig, hè? Ik heb zelf ook wel eens een behandeling gehad waar ik niet tevreden over was, waarvan ik dacht, die is gewoon niet goed uitgevoerd. En dan wordt er vaak natuurlijk aangeboden door de behandelend arts van, dan corrigeer ik het wel. Mm-hmm. Maar dan ben je al het vertrouwen in die arts natuurlijk verloren. Dus dat is vaak een hele lastige situatie waar je dan voor komt te staan. Is dat iets wat jullie ook in de praktijk wel eens hebben meegemaakt?
Nou ja, dat is voor ons wat lastiger te beantwoorden. Want de eerste opvang is bij ons. Maar de klachtenfunctionaris zelf gaat inhoudelijk met de klacht aan de slag. Dus daar zitten wij weer niet in. Ik denk dat dat ook goed is, dat we niet op de hoogte zijn van de inhoud.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het in dit geval heel erg belangrijk is voor de cliënt. Dat hij er in het gesprek met de arts, waar dan de klachtenfunctionaris weer in kan begeleiden. Dat hij erachter komt ja, waardoor de, als er een fout is, of het inderdaad een complicatie is, dus waarbij het niet te wijten is aan het handelen van de arts, of dat de arts echt een fout heeft gemaakt. Mm-hmm. Kijk, op het moment dat blijkt dat de arts echt een fout heeft gemaakt, dan kan ik me voorstellen dat je niet nog een keer door die arts een correctie wil of iets dergelijks. Maar als onder begeleiding van de klachtenfunctionaris heel goed op tafel kan komen van, joh, alles is hier wel goed gedaan, alleen er is wel iets misgegaan. Mm-hmm. Dan kan dat misschien het herstel weer...
Het vertrouwen herstellen,
precies. Dat ja,
ja. ja. oké. Okay. Oké, okay, nou ja, we hebben overlegd. Ik ben nog steeds boos. Het heeft niks opgelost. Nee, wat nu?
Wat nu? Kijk, je hebt na het traject van de klacht heb je ook altijd de mogelijkheid om een geschil in te dienen. Maar het is wel ook de taak van de klachtenfunctionaris om goed uit te leggen aan cliënt wanneer je wel of niet een geschil in kan dienen. Je kan niet alleen maar op basis van ik ben boos een geschil indienen. De klacht die je hebt moet wel enige grond hebben. Want anders wordt die uiteindelijk bij de geschilleninstantie ongegrond verklaard. En dan heb je wel een bindende uitspraak te pakken. Maar je boosheid is daar niet mee opgelost.
Nee, en wat zou dan grond kunnen zijn voor het indienen van een klacht bij de geschillencommissie?
Nou, een gegronde klacht is bijvoorbeeld als je inderdaad schade hebt ondervonden door de cosmetische handeling. En die schade is ook in causaal verband met de handeling van de arts. En de arts die moet ook wel verkeerd gehandeld hebben. Dus zich niet gehouden hebben aan de richtlijnen en de protocollen. Of hij moet aan onvoldoende informatievoorziening vooraf hebben gedaan. Dat is altijd een hele belangrijke. Dat je cliënt goede informatie geeft over de behandeling. Goede informatie geeft over de resultaten die je mag verwachten van deze behandeling. En dat de cliënt daar ook mee akkoord gaat.
En, ja, moment... en wat is goede informatie dan?
Begrijpbare informatie voor de cliënt.
Ja.
Dus dat kan zijn foldermateriaal waarin je begrijpbaar uitlegt welke behandeling cliënt ondergaat. En ook dat die begrijpelijke uitleg over de resultaten van een behandeling.
En ook de risico's.
Ja, daar wilde ik naar vragen.
Ook de risico's, want die moet je ook echt heel duidelijk hebben.
Ja, dat is toch altijd een beetje een ondergeschoven kindje.
Ja.
Dat komt ook wel omdat er soms wel aandacht aan wordt besteed. Of nee, dat is niet waar. Er wordt altijd wel aandacht aan besteed. Maar het wordt vaak wel klein gemaakt. Klein risicootje komt zelden voor. Het is heel zeldzaam. Maar het gekke is dat je als patiënt, daar heb ik toen wel eens in een podcast eerder over gehad, dat er een soort systeem in werking gaat op het moment dat je besluit dat je een ingreep wilt ondergaan. Dan ben je helemaal niet meer ontvankelijk voor alle mogelijke redenen die dat plan ondermijnen. Mm-hmm. Dus je bent al zo voor ingenomen met dat eindresultaat van, oh, ik krijg mooiere lippen of whatever. Als iemand dan 10 keer tegen jou zegt van, ja, maar het is wel heel gevaarlijk en er kan dit of er kan dat, dat komt helemaal niet aan. En dat maakt vaak ook de schok zo groot bij patiënten als er dan achteraf natuurlijk wel sprake is van een complicatie. Maar goed, de verantwoordelijkheid tegelijkertijd bij de arts dus nog groter om daar heel nadrukkelijk aandacht aan te besteden.
Ja, dus dat mondeling, maar ook denk ik ook in foldermateriaal, wat Femke al zegt. Ja. Maar ook in de behandelovereenkomst, daar moeten ook eigenlijk al de risico's mm-hmm. staan. En die moet je natuurlijk ook nog een keer lezen voordat je zo'n ingreep ondergaat.
Ja.
Dat je dan nog eventjes met de neus op de feiten wordt gedrukt.
Bedenktijd.
Bedenktijd. Ook zeker niet inderdaad dezelfde dag een behandeling doen.
Nee. Maar dus, laten we eerlijk zijn. Ja. Ik weet niet of jullie wel eens in een cosmetische kliniek komen. Dat gebeurt natuurlijk bijna altijd.
Ja. Ja. Wat gebeurt altijd?
Dezelfde dag.
Oh, dezelfde dag. Ja. Ja. Ah. Dus er wordt vaak een consult ingepland. Dan wordt er natuurlijk wel enig onderscheid gemaakt in behandelingen van minimaal tot grote. Ja. Maar bij een botoxbehandeling of een fillerbehandeling, als je voor het eerst een kliniek binnenkomt, je hebt daar een afspraak voor een consult, kun je ook ter plekke meteen behandeld worden. Dan ben ik even kwijt. Misschien weet jij dat, Femke, wat de wettelijke bedenktijd is. Maar volgens mij moet je in ieder geval 24
weet
uur.
Niet. Nou, dat ik, toevallig heb ik er net een artikel over geschreven.
Okay.
Voor het tijdschrift van de cosmetische geneeskunde. Van de NVCG is dat tijdschrift. En die gaat over informed consent. Dat is precies dit waar het over gaat. En er zit niet een wettelijke termijn aan vast.
Oh, niet? Oké. Okay.
Nee, maar je kan je wel voorstellen dat hoe ingrijpender een ingreep is en hoe meer risico's je hebt op complicaties, dat je ook wel ervan uit mag gaan dat je dan als arts iets meer bedenktijd geeft dan inderdaad ik kom binnen en vijf minuten later lig ik al op de behandeltafel.
Oké. Okay. Oh, ik was echt in de veronderstelling dat er wel echt een wettelijke termijn was voor een soort bedenktijd.
Nee, er moet bedenktijd zijn, maar dat is niet gebonden aan...
Dat kan dus ook een uur zijn. Ja. Ga maar even koffie drinken.
In theorie zou dat een uur kunnen zijn. Je moet je afvragen of je dat moet willen op die manier.
Ja.
En dat hangt dus heel erg van de omstandigheden van het geval af. Stel, het komt echt voor de rechter of voor de geschilleninstantie. Dan kan je voorstellen dat in sommige omstandigheden geschilleninstantie zal zeggen van nou... Je moet aan informed consent doen. Maar in deze casus is een uur echt te kort geweest. Dus een klacht hierover vinden wij gegrond. Maar je kan je ook voorstellen bij eenvoudige behandelingen. Heel weinig risico. Er was al voldoende informatie vooraf bekend. Hè, door een website of verzin iets.
Mm-hmm.
Dat dan en een klager klaagt over het feit van... joh, ik heb te weinig bedenktijd gehad. Want ik kwam binnen en een uur later... ben ik al behandeld, dat in bepaalde omstandigheden dat weer wel voldoende is. Maar dat hangt heel erg van de casus af.
Dat is natuurlijk ook bij een klacht. Een klacht is nooit alleen maar één ding waar je ontevreden over bent. Want als je ontevreden bent over de behandeling, maar je kunt daar zo goed over in gesprek en je wordt heel begripvol ontvangen door de behandelaar en die zoekt samen met jou naar een oplossing, dan is er eigenlijk geen klacht.
Dus het is waarschijnlijk ook niet bij ons terecht.
Nee, precies. Dus het is altijd een combinatie van factoren die fout gaan.
Ja.
Dus inderdaad, in zo'n klachtenprocedure, als het dan geëscaleerd is, dan zal ineens die bedenktijd ook heel belangrijk worden natuurlijk.
Ja.
Hey, en... hoe kan een arts, want jullie informeren en leiden artsen daar volgens mij ook in op, hè, voor jullie geven voorlichting. Hoe kan een arts nou zorgen dat, het voorkomen van klachten, dat kan eigenlijk niet, denk ik. Je zult altijd wel iemand hebben die je niet helemaal tevreden kunt stellen.
Ja.
Maar hoe kan een arts er nou voor zorgen dat een patiënt tevreden is en niet tot een klacht komt?
Nou, wij denken altijd dat het heel duidelijk moet zijn waar mensen kunnen klagen. Dus eigenlijk voordat ze de deur uitlopen van een kliniek, moeten ze al kunnen zien waar ze de klacht kunnen indienen.
Ja, ik heb daar wel eens onderzoek naar gedaan. Ik heb me daar een beetje in verdiept in die klachtenprocedures. Ik denk, in ieder geval de helft. Maar ik zou ook wel willen zeggen, meer dan de helft van de websites kun je geen klachtenprocedure vinden.
Heel moeilijk.
Ja.
Dat onderschrijven wij ook. Dat vinden we ook heel jammer dat dat zo is. Want wij denken dat het juist helpt om problemen te voorkomen. Mensen, het voelt altijd voor een arts dat het vervelend is. En ik snap ook dat het zo voelt natuurlijk. Maar hoe dichter je erop zit bij het probleem, hoe sneller je het uit de wereld hebt.
Ja. Ja. Ja, ik merk ook de klachten die bij ons terechtkomen. Ik verwijs trouwens ook heel vaak naar jullie door als ik zie dat de arts bij jullie is aangesloten. Maar de klachten die dan bij ons binnenkomen, daar zit al vaak zo'n tijd tussen van waarin frustratie is opgebouwd, waarin mensen eigenlijk nog bozer zijn geworden en het gevoel hebben dat ze echt verloren zijn, niet gehoord worden, niet erkend worden met een klacht. En dan wordt het probleem vaak veel moeilijker om op te lossen, denk ik. Ja.
Dat klopt. Het is altijd jammer als een klacht bij ons terechtkomt, want dan is het vaak al niet van tevoren besproken met de behandelaar. Maar gelukkig hebben wij hele goede klachtenfunctionarissen die alsnog vaak voor elkaar krijgen dat een patiënt toch goed gehoord wordt, dan in zijn emotie weer wat, wat stabiliseert, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus we zien wel vaak dat we uiteindelijk toch wel weer tot een oplossing kunnen komen.
Ja. Ja, jullie zijn er natuurlijk in gespecialiseerd, maar die behandelaar waarschijnlijk niet.
Nee, daarom. Nee. Dus het is jammer als hij bij ons terechtkomt, maar soms ook begrijpelijk. En dan is het nog niet per definitie onoplosbaar.
Nee, oké.
Ik denk dat van de klachten die we binnenkrijgen, denk ik wel dat 90-95% door de klachtenfunctionaris alsnog tot een goed einde wordt gebracht. En slechts een heel klein deel gaat nog door naar de geschilleninstantie.
Ja, daar wil ik het zometeen ook nog even over hebben. Hey, over hoeveel klachten hebben we het eigenlijk per jaar? Hebben jullie daar een idee van?
In totaal hebben we er vorig jaar volgens mij iets van...
Ik denk 1200 klachten in totaal binnen gehad, zoiets. Die dan in behandeling zijn genomen. Dan heb ik het niet over dat eerste contact.
Mm-hmm.
Want ook dan zien we nog wel eens als ze cliënten contact met ons opnemen. Dan vragen we ook altijd, heeft u het al besproken met uw arts zelf? En dan dat is heel vaak is dat namelijk ook niet zo.
Mm-hmm.
En dan verwijzen we nog weer terug als ze dat ook kunnen.
Mm-hmm.
Om toch eerst de klachten bespreken met de behandelaar zelf. En dan, nou ja, soms horen we er dan ook niks meer terug.
Ja.
Dus de contacten zijn wel denk ik veel meer geweest. Maar ik denk dat we in totaal 1200 klachten op jaarbasis hebben.
Okay.
Zoiets.
Nou, dat is best aardig.
Ja, waar dus ook nog huisartsen tussen zitten. Het is niet alleen maar cosmetische zorg.
En bedrijfsartsen.
Bedrijfsartsen, verloskundigen.
Ja. Oké. Nee, dan valt het waarschijnlijk wel mee.
Ja.
Ja. Er zullen denk ik meer klachten bij huisartsen binnenkomen.
Veel
denk
meer.
Ik.
Ja. Nou ja, omdat het ook veel meer huisartsen zijn die aangesloten zijn. Mm-hmm. Dus dat is logisch.
Ja. Denk ik ook. Ja.
Ja. Ja, het vervelende is, ik zou zelf wel willen dat meer onvrede zou leiden ook tot een klacht. Ook omdat het een uitnodiging is voor een behandelaar om zijn zorg
is een kans.
Te verbeteren.
Klacht
eigenlijk.
Is een kans.
Ja. En wat ik toch heel vaak zie is, en ik weet het ook uit eigen ervaring, doordat je al ontevreden bent, word je geconfronteerd met iets wat energie van je vraagt. Vervolgens moet je daar dan ook nog op acteren. Dus je moet daar iets mee. Daar moet je ook maar ruimte voor hebben in je leven. En dan ga je intern misschien zo'n gesprek aan. Dat werkt dan niet. Ga je naar de interne klachtenfunctionaris. Gaat er 6 weken overheen. Soms vragen die of geven die dan aan dat er uitstel komt. Of soms hoor je er gewoon helemaal niks meer van als patiënt. Dus moet je er zelf weer achteraan. Dan ben je alweer maanden verder. En dan verwatert het ook een beetje. Dan denk je, ach, nou ja, laat maar. Als het niet over iets heel ernstigs gaat. En het vervelende bij een klacht ook is, en bij vooral in de cosmetische zorg, denk ik, dat mensen ook zichzelf vaak verwijten dat ze in deze situatie terecht zijn gekomen, omdat het niet noodzakelijke zorg is. Dus er zit ook altijd een soort van schaamte bij. En een gevoel van, ik heb dit zelf gewild. En nou ja, had ik maar beter dit of had ik maar beter zus. Dus er zit vaak ook zelfverwijt bij. Dus de stap om vervolgens na al die maanden en al die frustratie dan ook nog weer contact op te nemen met een externe klachtenfunctionaris of een melding te doen bij de inspectie van de jeugd- en gezondheidszorg. Dat is vaak echt een hele grote stap. Dus er gaan zoveel gegronde klachten verloren eigenlijk. Die blijven allemaal een beetje zo hangen. Of resulteren in een slechte review op het internet. Want vaak is dat het enige middel waarvan consumenten of patiënten denken dat ze dat kunnen doen of iets mee kunnen bewerkstelligen. Dus ik zou wel echt pleiten voor vaker je klacht indienen. Ja. Ja.
Ja, ik denk niet dat het verkeerd is om een klacht in te dienen. Zeker als je er als cliënt ook persoonlijk last van hebt. Ik denk dat een goed gesprek met je behandelaar altijd tot een goede oplossing kan komen.
Ja.
Aan de ene kant kan je tot de conclusie komen dat er wel degelijk goed gehandeld is. Dat is al fijn om te weten. En op het moment dat er echt niet goed gehandeld is, ja, dan zijn er allerlei wegen die je kan bewandelen.
Ja.
Waarbij die van het klachtentraject het meest laagdrempelig is.
Ja.
Maar het zou dus goed zijn als een cosmetisch arts, cosmetische kliniek veel duidelijker aangeeft waar ze met een klacht terecht kunnen.
Ja.
Gewoon zet een QR-code neer. Heeft u een klacht?
Ja, de hele klachtenprocedure is ook een beetje in het leven geroepen om te voorkomen dat het een hele juridische strijd wordt.
Mm-hmm.
En we zien ook echt in de praktijk dat je met het goed luisteren naar de cliënt, hè, zowel bij ons, maar ook eerder al door de behandelaar, dat echt voorkomt.
Ja.
In veel gevallen dat het een hele juridische gevecht wordt.
Heeft u daar trainingen of voorlichtingen over ook? Hoe zo'n klacht in behandeling genomen moet worden door een zorgverlener?
Ja, op het moment dat ze bij ons aansluiten, dan kunnen ze sowieso op onze website allerlei modelteksten vinden. En ook in een hele begrijpelijke taal staat de procedure uitgelegd voor cliënten.
Mm-hmm.
Van wat gebeurt er, van help, ik heb een klacht, wat gebeurt er nu? Of nu heb ik een geschil en wat gebeurt er nu?
Mm-hmm.
We hebben ook een e-learning voor zorgverleners over de WKKGZ, de wet kwaliteit klachten in de gezondheidszorg. En daar wordt ook de hele procedure uitgelegd en waarom het belangrijk is. Ja. Om het goed in te richten.
Maar echt qua sociale vaardigheden, hoe reageer ik op een... Dat is de eigen verantwoordelijkheid van de arts, denk ik. Klopt het trouwens, dat is misschien een beetje een flauwe vraag, dat een arts niet snel een fout zal toegeven omdat ze bang zijn dat ze dan juridisch aansprakelijk zijn?
Nou, dat is niet mijn ervaring, nee. Ik denk dat een arts, als hij echt een fout heeft gemaakt, ja... Ik ben er nog niet tegengekomen dat een arts dan in de ontkenning gaat. Nee, meestal vindt hij het zelf ontzettend vervelend juist.
Ja.
En heeft een arts daar zelf ook heel erg veel last van. En vraagt een arts zich vaak af van, heb ik nou echt een fout gemaakt? Of is het een complicatie? Is het een calamiteit? En ja. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ze dat bewust ontkennen.
Nee.
Volgens mij is het ook in de opleidingen om dat ook gewoon goed open over te zijn.
Ja.
Om over fouten.
Ja.
Het is niet iets wat je... Weet je, er wordt niemand beter van.
Nee.
Nee, ik denk dat dat ook zo is.
Ja.
De geschillencommissie. Wat is dat anders dan een procedure starten bij het TUG-college? Is dat hetzelfde?
Heel anders, inderdaad. Bij de tucht kom je eigenlijk terecht op een moment dat je... Nou, het TUG-college kan een maatregel opleggen voor de behandelend arts. Dus een berispim bijvoorbeeld. En bij de geschilleninstantie kan je een wezenlijk verschil is bijvoorbeeld dat je bij de geschilleninstantie ook schadevergoeding kan vragen.
Ja, dat kan bij het TUG-college niet, hè?
Nee.
Ik weet heel vaak als ik met mensen spreek die een complicatie of een klacht, die willen vaak financieel vergoed worden.
Ja.
Dat komt natuurlijk ook een beetje door het Amerikaanse stelsel, wat in Nederland gewoon eigenlijk helemaal niet toespraken is. Er is wel een mogelijkheid, geloof ik, tot een bedrag van 25.000 euro hè, om vergoed te krijgen.
Ja.
Maar daarvoor moeten er wel kosten aangedragen worden die gemaakt zijn vanwege die complicaties, zorgkosten of inkomstenderving.
Ja, dat bestaat eigenlijk uit twee componenten. Mm-hmm. Voordat je voor schadevergoeding aanmerking komt. Ten eerste moet je klacht gegrond zijn. Dus er moet inderdaad wel duidelijk zijn dat de arts niet gehandeld heeft conform de richtlijnen en de protocollen. Dus die heeft verwijtbaar gehandeld. En ten tweede moet de schade die jij dan hebt, moet wel verband houden met de behandeling van de arts. En dat noem je causaal verband. En de hoogte van je schadevergoeding wordt dan daaraan gekoppeld, zeg maar.
Ja, maar goed. Het gaat dus niet om miljoenen zoals dat in Amerika is.
Nee. Tot maximaal 25.000 euro. En we zien wel vaak dat er gevraagd wordt om schadevergoeding. We zien veel minder vaak dat het ook toegekend wordt.
Ja. Ja, ik denk zelf ook dat de motivatie voor het indienen van een klacht natuurlijk moet zijn dat het jezelf kan helpen in je herstelproces of in de acceptatie van dat het niet is gegaan zoals je wil. Ook om de behandelaar uit te nodigen om zijn zorg te verbeteren. En eigenlijk ook om een ander te behoeden voor hetzelfde probleem. Dat lijkt mij de beste motivatie voor het indienen.
Maar dat hoor je heel vaak, jouw laatste argument. Dat hoor je echt heel vaak.
Ja, ik probeer soms... Soms zit ik wel een beetje in een spagaat. Want ik ben natuurlijk geen zorgaanbieder. En ik ben ook geen klachtenfunctionaris van een organisatie zoals jullie. En ook niet de inspectie. Dus ik kan eigenlijk niet veel anders dan het verhaal aanhoren. En aangeven wat de beste plekken zijn voor mensen om naartoe te gaan. Maar soms krijg ik natuurlijk ook wel eens van over dezelfde zorgverlener, dezelfde soort klachten. En dan weet dat ik dat een ethisch gezien niet heel goed is. Maar dan probeer ik ze toch een beetje te motiveren om toch iets te ondernemen. Want als je hetzelfde soort klachten over eenzelfde behandelaar steeds terug hoort, is dat voor mij heel moeilijk. Omdat ik daar helemaal niks mee kan natuurlijk. Maar nogmaals, dat heb ik nu al een paar keer gezegd. Schaamte, zelfverwijt en gebrek aan energie om zo'n strijd aan te gaan. Want zo voelt het vaak natuurlijk een klachtenprocedure. Want je moet jezelf constant herhalen. Het verhaal uitleggen. En het gevoel dat je jezelf moet verdedigen. Ja, dat ontmoedigt mensen toch wel enorm.
Ja, dat is toch wel zonde, denk ik. Want nogmaals, ik heb nooit meegemaakt en ook niet gehoord dat artsen heel erg defensief zijn daarin of zo. Of dat ze niet willen luisteren naar de klachten die de cliënt-patiënt heeft.
Ja, maar dat zijn ook precies de mensen die bij mij terechtkomen
precies,
natuurlijk.
Dat wil ik zeggen. Er zijn natuurlijk andere mensen. Degenen die bij ons komen, die hebben het vaak ook wel goed voor elkaar. Ja. En degene die dat dus niet goed voor elkaar hebben, die komen bij jou op de website. Ja. Van wat help me, ik weet niet wat ik moet doen.
Ja, dat zijn natuurlijk patiënten inderdaad die niet weten waar ze terecht kunnen. Of niet gehoord worden of een klacht wordt weggemaakt.
Ja.
Dat gebeurt echt. En ook bij grote klinieken. Ik had ook al even die... Ik dacht, dat is voor mensen ook wel belangrijk om te weten. Als je dus een klacht indient bij een kliniek, dat je echt binnen 6 weken een reactie moet krijgen. Of dat het eigenlijk opgelost moet zijn.
Ja, en
uitspraak moet er gedaan zijn.
Ja.
Dat en iedere arts en iedere kliniek is echt wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachten- of klachtenfunctionaris. Dus als ze angst hebben om niet gehoord te worden, dat ze kunnen die angst hebben omdat ze dan wellicht niet gehoord worden door de kliniek of door de behandelend arts uit die kliniek. Maar angst om überhaupt niet gehoord te worden kan er eigenlijk niet zijn. Want iedereen is verplicht om een onafhankelijke klachtenfunctionaris te hebben. En door zo'n onafhankelijke klachtenfunctionaris worden ze altijd gehoord.
Ja, maar goed, dat weten heel veel mensen natuurlijk niet.
Nee, en dat
ik hoop
is dan
wel
zonde.
Ja. Dat deze podcast daaraan bijdraagt.
Ja, dat hoop ik
want
ook.
Vaak is het idee, het kost natuurlijk al heel veel of het vraagt veel van je om een klacht in te dienen bij de behandelaar of bij de kliniek.
Ja.
En als je daar vervolgens dan geen lekker verloop hebt, maar je ook niet wordt gewezen op het feit dat jullie er zijn bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat echt dat heel veel mensen dat niet weten. En dan denken mensen, ja laat maar, dit heeft me al zoveel energie gekost.
Nou ja, het zou op de website moeten staan. En als het er niet op staat, dan kunnen ze altijd vragen aan de kliniek, bij welke klachtenregeling zijn jullie aangesloten.
Ja.
En het is heel raar natuurlijk om te zeggen, maar eigenlijk zou je als je een cosmetische behandelingen wilt ondergaan, zou je eigenlijk eerst naar de klachtenregeling moeten gaan kijken.
Ja, ik adviseer het mensen ook wel eens. Als
kan
ze op consult gaan.
Kan ik het vinden?
Vragen ook.
Ja.
Van als ik niet tevreden ben, wat doe je
wat
dan?
Wat doe je dan?
Ja.
Want dan weet je op voorhand, want je staat, wat je zegt, je staat niet open voor alle gevaren die er zijn. Maar voordat je dan die beslissing neemt, dat je daar naartoe gaat, ga eerst checken.
Ja.
Hoe is het geregeld?
Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog al die ingrepen over de grens. Dat maakt het heel ingewikkeld.
Ja, ja. Die zijn niet bij ons aangesloten.
Nee, die zijn niet bij ons aangesloten.
Nee, was
andere
dat maar zo.
Ja, dat is jammer. Ja.
Hey, nog heel even verder dan, want we hebben nu dus wel geduid wat een geschillencommissie doet. Wie zit er eigenlijk in een geschillencommissie? Waar bestaat dat uit?
Uit een rechter. Uit een lid die spreekt namens de patiënten. En uit een cosmetisch arts.
Oké.
En dat lid namens de patiënten, dat is iemand van een patiëntenvereniging. Die is op voordracht van een patiëntenvereniging. Dus die hebben wij niet uitgezocht. Die is op voordracht van een patiëntenvereniging, is die in de commissie.
Ja. En bij zo'n behandeling zijn dan de klager en
de aangeklaagde
ook aanwezig?
Ja, zijn beide aanwezig.
Ja. Ja. Dat moet ook? Is dat verplicht?
Nou ja, ik denk, ja, het is niet verplicht, denk ik. Maar het lijkt me lastig om een geschil te doen zonder...
Precies. Er wordt wel aan hoor en wederhoor gedaan. Vandaar dat beide partijen in principe aanwezig zijn. Maar we hebben ook wel situaties gehad waarbij één partij fysiek aanwezig is en de ander is online aanwezig.
Ja, oké.
Maar de voorkeur gaat er naar uit om beide fysiek aanwezig te laten zijn.
Ja. En een tuchtzaak, die procedures kunnen gelijktijdig lopen, een geschil en een tuchtzaak.
En ook nog een civiele zaak kan ook nog naast
dus
lopen.
Dat je gewoon aangifte doet.
Ja.
Ja. Wat zou een reden zijn om naar een tuchtrechter te gaan?
Als je wil dat de arts persoonlijk een berisping krijgt.
Ja, dus dat er consequenties hangen aan de uitspraak. Het is een berisping of schorsing helemaal.
Precies.
Uit het register kan ook nog.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja. En die tuchtzaken die worden ook gepubliceerd. Of is dat niet altijd?
Maar ook geschillen worden allemaal gepubliceerd.
Oké, ook.
Ja, allemaal.
Ja.
Ja.
Dus die zijn wel ter inzage.
Zeker. Staan ook op onze site.
Staan op. Oh ja? Oké. Ja, wat goed.
Ja, geanonimiseerd weliswaar, hè?
Ja. Nou, ik denk wel dat het goed is ook. Ik luister ook naar die podcast van Medisch Contact. Daarin wordt er ook altijd een tuchtzaak behandeld. Het is natuurlijk goed om van te leren ook.
Zeker.
Ja. Ik weet toevallig dat er ook veel... Deze podcast is natuurlijk bedoeld voor consumenten. Maar ik weet dat er veel artsen mee luisteren. Dus ik hoop dat die er ook iets van deze podcast hebben opgestoken. En zorgen dat hun klachtenprocedure in orde is.
En zichtbaar is voor de cliënten.
Ja. Ja, ook dat. Ja, en gewoon goed werk verrichten. Goede zorg bieden. En hopen dat je dan geen klachten veroorzaakt. Ja. Wat ik heel interessant vind, dat wou ik trouwens nog wel eventjes... Wat ik hoorde in jullie podcast, is van een juriste die bij jullie te gast was. dat je als arts niet op een review mag reageren die een patiënt schrijft. Kun jij daar iets over vertellen, Femke?
We hebben het natuurlijk net even over gehad, maar het had te maken met de behandelrelatie.
Ja.
Als zij erop ingaan, dan maken zij kenbaar dat er een behandelrelatie is en dat mag niet.
Nee.
Dus je kan daar als arts nooit
gebeurt op... Gebeurt natuurlijk heel vaak.
Ja. Daar moet een arts vooral niet op reageren.
Nee. Ik heb ook wel natuurlijk voor artsen gewerkt en namens artsen ook gereageerd. Ja. Toen dacht ik, oh, dat is wel echt heel belangrijk om te weten. Want dat maakt natuurlijk bij een positieve review niet uit. Maar als... Dat is dan weer dat verhaal van al die aspecten wat samen een hele grote klacht maakt. Als iemand ontevreden is en er komt ook nog een verder vervolg uit bij een tuchtzaak. En je hebt dan ook nog een keer als arts gereageerd op die... Dan heb je natuurlijk ook de vertrouwelijkheid
geschonden.
Ja, dan ben je wel de pineut.
Dus niet op een review reageren. Nee. Niet doen.
Want daar zat ik nog over na te denken. Zou je wel een heel algemeen berichtje kunnen opstellen van... Nou, dit is een algemeen bericht... De review is gelezen, maar we kunnen hier inhoudelijk niet op reageren in verband met privacy. Is dat nog iets?
Maar dan zeg je ook al iets over die behandelrelatie.
Ja, toch. Dus toch? Gewoon helemaal niet reageren. Nee. Ja, het zou moeilijk zijn voor sommige artsen, denk ik.
Ja. Ja, ik denk dat je dan, als je weet wie het is, moet je gewoon contact opnemen.
Ja, dat is natuurlijk altijd het beste.
Dat is het beste.
Maar goed, als iemand al een boze review achterlaat.
Ja, maar goed, juist als je erachter kunt komen wie dat heeft gedaan. En je gaat dan zelf, want dan stel je ook kwetsbaar op. En je gaat daar zelf dan achteraan. En dan komt gewoon een gesprek. En nou, zorg dan dat er een klachtenfunctionaris bij is.
Ja, precies. Ja. En dan, ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja. Wat ik vaak toch ook wel terug hoor van patiënten is toch dat ze... Ja, ondanks we in 2023 zitten, dat er toch echt nog wel een soort dwingende machtsverhouding is. En toch wel ontzag voor een dokter. Met alle respect zijn de meeste artsen hebben vaak ook wel een bepaalde air en presentatie die soms intimiderend kan zijn voor mensen. Dus ik denk dat dat een hele goede is. Dat er altijd een klachtenfunctionaris bij zit. En ik zou ook altijd de patiënt uitnodigen om iemand mee te nemen. Dat ze zich gesteund voelen.
Ja, dat mag zeker. Ja. Dat mag ook bij de geschilleninstantie. En wellicht dat je door tussenkomst van de klachtenfunctionaris alsnog kan bewerkstelligen dat de review er weer af wordt gehaald.
Ja, daar mag je dan ook weer niet op aandringen volgens mij. Hè?
Nee, maar kijk, onze klachten...
Je kan het wel bespreekbaar maken.
En ook uitleggen waarom dat ook belangrijk is voor een zorgverlener. Mm-hmm. Dat het zo is. Ja, en dan is het ook altijd aan de klager om te beslissen of hij dat wel of niet doet.
Precies. Ja.
Maar je mag er geen druk op leggen.
Nee, ik weet wel dat er review sites zijn ook. Bij Google is dat natuurlijk niet zo. Maar dan die platforms die ertussen zitten... dat als er een negatieve review binnenkomt... dat die niet direct zichtbaar is. Maar dat er dus eerst een mail gaat naar de kliniek... die een betaalde account heeft.
Ja, dat is mooi.
En dan van deze review is geschreven... jullie krijgen zoveel uur of dagen de tijd... tot een overeenstemming te komen van het probleem en anders wordt hij gewoon gepubliceerd.
Ja. Op zich wel mooi.
Voor de arts wel, denk ik.
Nou, maar voor de patiënt uiteindelijk ook. Want dan gaat het toch sneller.
Ja.
Want als die geplaatst wordt, je moet maar doorhebben dat die geplaatst wordt.
Nee, oké. Maar de patiënt weet dat niet, hè? Denk ik. Dus die plaatst een review, die gaat ervan uit dat die meteen gepubliceerd wordt. En dan word je gebeld door de arts over wie een review... Dat kan ook wel een soort schrik effect.
Oh, maar dat zou ik ook wel heel naar vinden.
Ja.
Als dat zo is. Als ze dat niet weten...
Weet niet 100% zeker of dat vermeld wordt. Ja. Van er gaat nu een mail naar je behandelaar.
Ja,
goed, zou ik even moeten uitzoeken. Voordat ik hier bouten uitspraken doe.
Dan zouden ze ook inderdaad dat e-mailadres dan moeten opgeven aan die persoon. Of aan die website. Van die zorgverlener.
Dat moet sowieso, want er zit altijd nog een soort controlemomentje in. Nou ja, je hebt natuurlijk een zorgaanbieder of een kliniek heeft natuurlijk een account op die site. En als patiënt ga je dan naar die site, naar die account of die specifieke arts. En daar vul je dan de review in. Dus dat is ook echt gekoppeld aan de artsen.
Ja.
Okay, nou, ik zal dat nog even opzoeken. En na de publicatie van deze podcast op social media nog even posten. Voordat ik iets zeg dat helemaal niet waar is. Ja. Hebben we nog iets onbesproken gelaten wat wel belangrijk is om te weten?
Nou, zorg dat je je klacht gewoon altijd kenbaar maakt.
Ja, oké.
En mocht je er niet uitkomen met je arts... Nou, dan is er een onafhankelijke klachtenfunctionaris die altijd... wel naar je luistert. Ja.
Is dat gratis eigenlijk voor patiënten?
Zeker.
Ja. Oké. Goed om te weten. Nou, Femke en José, hartstikke bedankt. Ik vond het echt super interessant om met jullie hierover te spreken. En ik hoop dat patiënten en artsen er wat aan hebben.
Heel graag gedaan.
Graag gedaan.
Dankjewel. Dat was hem alweer. Ik hoop natuurlijk dat je nooit in een situatie komt dat je ontevreden bent over je ingreep of over de arts die de ingreep heeft uitgevoerd. Maar mocht dat wel zo zijn, dan weet je nu in ieder geval welke route je kunt nemen om te zorgen dat je klacht gehoord en behandeld wordt. Zoals je in de aflevering hebt kunnen horen, kun je altijd aan de behandelend arts vragen bij welke instanties ze zijn aangesloten. Veel cosmetische artsen zijn bij DocH aangesloten. En hen kun je bereiken via de website. En dat is docH.nl. Ik zal ook eventjes een linkje in de show notes zetten. En als je vragen hebt naar aanleiding van deze aflevering, kan dat natuurlijk altijd op wiemodelzijn.nl. Bedankt voor het luisteren naar de Wie Mooi Wil Zijn podcast. Dag knappert.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn. Billen.
Borsten.
De neus.
Een facelift.
Schaamlip.
Acne.
Littekens.
Moedervlekken in het gezicht.
Ja, iedereen is onzeker.